zal nu wat vertellen en als je wilt kun je op een comfortabele manier gaan zitten. Zomaar midden in de week een woensdagavond komen mediteren. En misschien heb je daar een bepaalde verwachting bij. Misschien heb je een bepaald voornemen van op zoek naar rust in jezelf. Of bewust willen zijn met alles wat er is. Of je aandacht bij je adem houden. En de ervaring is vaak dat er dan allerlei reacties in je geest duidelijk worden. Misschien ervaar je dat je op zoek bent naar vredig voelen, naar iets wat prettig voelt. Misschien ervaar je dat je afdwaalt en dat je daar ontevreden over bent. Dat je eigenlijk vindt dat je het beter zou moeten doen. Of misschien ervaar je dat je eigenlijk helemaal niet zo goed weet of je het nou goed doet of niet goed doet. Of wat je er van zou kunnen verwachten, wat je zou kunnen beleven. En zoiets manifesteert zich, zoiets laat zich vaak zien als denken. Dus veel mensen die gaan mediteren hopen op een leeg hoofd, op rust. En de ervaring is vaak dat er juist heel veel gedachten zijn. En de Boeddha die noemde het denken manifesteert zich in woorden. En woorden manifesteren zich in daden. En daden worden tot een bepaalde gewoonte. En gewoonte hard uit in karakter. Dus bekijk je gedachten met zorg. Het is belangrijk om aandacht te geven aan die gedachten. Het is niet iets waar we van af moeten, waar we zo snel mogelijk van af zouden moeten komen. Maar het heeft werkelijk nut om te zien hoe het in elkaar zit, hoe je geest werkt. En van daaruit wil ik wat vertellen over drie verschillende neigingen van je geest. En die neigingen die manifesteren zich soms ook wel als persoonlijkheidstypen. Dus de Boeddha heeft allerlei preken gehouden, sutta's. Hij heeft regels gemaakt waar de monniken zich aan hielden, vinaya. En hij heeft ook een boeddhistische psychologie gemaakt. Dus hij heeft beschreven hoe de geest werkt. En in die boeddhistische psychologie, heet de Abhidhamma, heeft hij ook een aantal karaktertrekken, persoonlijkheidstyperingen genoemd. En de eerste, dat is een persoonlijkheidstype wat gevoed wordt door verlangen. Loba, verlangen. Dus dat is iemand die altijd van nature op zoek gaat naar je prettig voelen. En dat is iemand die heel goed weet, zo zou het beter zijn. Die heel goed weet hoe iets perfecter zou kunnen worden. Het zijn vaak mensen die heel geïnspireerd kunnen zijn en heel veel fantasie hebben. Het zijn ook vaak mensen die alles tegelijk doen. De ene impuls volgt, de volgende impuls volgt, de volgende impuls volgt. Dus het is heel moeilijk om alles af te maken. bij dat persoonlijkheidstype kan ook horen dat mensen zich vaak makkelijk vergelijken met anderen. En van daaruit ook jaloers kunnen zijn. Zij wel, ik niet. Zij kunnen wel doodstil zitten en ik niet. En het zijn mensen die oog hebben voor schoonheid. Tweede type zijn de types die gedreven worden door aversie, door boosheid, door oordelen. Dat gaat dus veel meer over een negatief gevoel. Dat zijn mensen die veel redeneren vanuit zo moet het zijn, zo moet het worden. Het is nog niet perfect. Het zijn ook mensen die vaak heel streng zijn naar zichzelf. Je weet altijd hoe het nog beter kan. Het zijn mensen die vaak heel hard hun best doen. En het is eigenlijk nooit goed genoeg. Dus dan komt er ook een soort van onrust of gejaagdheid in. Van altijd nog op zoek naar nog beter. Dat zijn ook mensen die makkelijk oordelen over anderen. Je weet ook van jezelf, maar ook bij anderen hoe het beter kan. En hoe die persoon beter zou kunnen doen. En als positieve kwaliteit is dat mensen vaak heel erg goed een overzicht kunnen geven. Van, we zijn nu hier en we zouden daar naartoe kunnen en zo komen we daar. Het zijn mensen die een helder verhaal kunnen houden. Derde persoonlijkheidstype. Moha is het Pali woord. Moha gaat over verwarring, onwetendheid. Dat zijn mensen die niet zozeer gedreven worden door een bepaald gevoel, maar veel meer door denken. Die heel goed allerlei verschillende opties naast elkaar kunnen zien. Die graag filosoferen. Als iets gebeurt wat niet prettig is, als er bijvoorbeeld pijn is bij het zitten, dan is dat een last. Dan is dat iets waar je gewoon last van hebt. Het zijn mensen die makkelijk verdwalen. Verdwalen in hun eigen gedachten of in hun eigen intenties. Of twijfel. Zal ik nou wel? Zal ik nou niet? Moet ik nou dit aan? Moet ik iets anders aan? Besluiteloosheid. En als positieve kenmerk, het zijn mensen die veel minder gedreven worden vanuit een bepaald gevoel. Dus vaak laten ze veel makkelijker Gods water over Gods akker lopen. En veel meer easygoing. En een belangrijke kwaliteit is dat ze vragen stellen. Zich afvragen, wat is dit? Nou, misschien herken je jezelf in zo'n typering. En misschien herken je ook wel dat je al die soorten neigingen wel hebt. Mocht dat zo zijn, dan is er al veel zicht op hoe je geest werkt. Want ieder mens heeft natuurlijk in principe al die neigingen wel. En zo'n persoonlijkheidstypering is niet bedoeld om je in een hokje te zetten. Of om, in de westerse psychologie is er natuurlijk ook een categorisering van persoonlijkheidstypen. En waar mensen neigingen in hun geest hebben. Maar vaak wordt dat gebruikt om een diagnose te stellen. En dan weet je dus wat er mis is met je. Dan ben je psychotisch, of je bent schizofreen, of je bent neurotisch, of je bent een borderliner, of je bent, nou noem maar op. En de boeddhistische psychologie gaat niet zozeer uit van probleemgeoriënteerd, dat is er mis met je, maar veel meer vanuit potentie georiënteerd. En dat is dus een veel positiever beeld. Een veel positievere insteek. Aan de ene kant is het heel belangrijk om te herkennen hoe je geest werkt. En wat je voorkeuren zijn. Wat je patronen zijn. Hoe je karakter gevormd is. Welke gewoontes je hebt in je geest. Maar dat betekent niet dat je daar dan aan vastzit en dat dat niet kan veranderen. Het feit dat je mens bent, betekent dat de mogelijkheid er is om over je eigen geest te leren. En dat is een groot goed. Dus het feit dat jullie hier zitten op zomaar een woensdagavond is in principe een groot goed. Want je geeft daarmee voor jezelf te kennen dat je iets over jezelf wil ontdekken. En mocht je jezelf herkennen in zo'n persoonlijkheidstypering, in iemand die veel met verlangen zit, of iemand die juist veel met afweer zit, met nou, het is nog niet goed genoeg, of iemand die veel meer twijfel of verwarring tegenkomt, dan is dat een hele belangrijke eerste stap. Omdat zo gaat het altijd. Als je gaat mediteren, dan begint het met herkennen wat er in je geest gebeurt. Herkennen wat er langskomt. Niet proberen om zo snel mogelijk overal vanaf te raken, maar juist steeds beter en steeds sneller snappen waar het over gaat. Dus het kan heel behulpzaam zijn om, als er op zo'n avond veel gedachten zijn, om dan juist daar onderzoek naar te doen. Om juist uit te zoeken van, is dit iets van automatisch afweer? Of is dit iets wat gedreven wordt door graag het beter willen, graag iets anders willen, graag iets prettigers willen. En het leren herkennen is dan een hele belangrijke eerste stap. En ik herinner mezelf ook wel dat ik heb ook jaren aan één keer in de week een avond meedoen met z'n allen meegedaan. En ik herinner me ook dat ik, dan was er aan het einde ook de gelegenheid om vragen te stellen of verhalen of je ervaringen te delen. En ik was helemaal in het begin, wou ik graag vertellen wat ik meemaakte. Want ik vond het zelf beren spannend wat er allemaal gebeurde. Maar na een paar maanden was dat eigenlijk wel over. En ik geneerde me voor het feit dat, ja, wat kon ik dan vertellen over wat ik had ervaren, dat ik in gedachten zat. Nou ja, eigenlijk wenste ik mezelf iets beters. Ik ben dus typisch zo'n tweede type, zo'n doza-type. Ik vond dat het eigenlijk niet goed genoeg was. Dus ik wou daar niet zomaar aan plein publiek over vertellen dat ik weer een hele avond had zitten denken. En je kan er ook moedeloos van worden. Dat er altijd maar weer al die, dat afdwalen en al die gedachten en al die neigingen en al die reacties maar steeds weer zijn. En dat is wel bijzonder. Want vaak denken we dat dat een probleem is. Dat er te veel gedachten zijn. Dat er te veel verschijnselen zijn. Dat er die dingen die langskomen, dat dat er eigenlijk, ja, dat dat rustiger of minder zou moeten zijn. En eigenlijk, in het gewone leven schieten we twee kanten op. Of we lopen volledig aan onszelf voorbij, leven op een automatische piloot en zijn ons nauwelijks bewust van wat we doen. Of, en dan schiet de slinger door naar de andere kant, je neemt jezelf heel erg serieus. Dit zijn mijn gedachten, dit is mijn mening. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn knie die zeer doet. Dit is mijn, op dit moment. Dit is mijn stuit die zeer doet. En dan moet je er wat mee. of je moet er wat van, of je bent erbij betrokken, of als dat nog langer duurt, je raakt erdoor bevangen. Het neemt je in beslag. En aan de ene kant besteden we soms veel te weinig aandacht aan onszelf, en dan schieten we weer door en dan besteden we heel erg veel op een bepaalde manier aandacht, namelijk we zitten eraan vast. Je identificeert je ermee. En het is dus niet zozeer het probleem dat er iets langskomt, of dat er gedachten zijn, of dat er sensaties zijn in je lichaam, of dat er gevoelens zijn. Maar het is dat je eraan vasthouden. Dat maakt het probleem. En wat we dan hier oefenen, gaat daarover. Niet zozeer proberen te controleren wat er aan objecten langskomt, wat er voor meditatieobjecten zullen zijn, maar om alles wat zich aandient zo tegemoet te treden, zo te ervaren, dat je er werkelijk van weet wat het is, dat je het kent, en daarnaast dat je het neemt zoals het komt en het laat zoals het gaat. Dus dat je er niet aan vast zit. Verschijnselen zijn niet het probleem. Het feit dat je geest geneigd is om eraan vast te plakken, dat geeft dat je in een soort yo-yo terechtkomt. Want na het ene verlangen komt de volgende afweer. Of komt er weer een nieuw verlangen. Of komt er weer een volgende. Dat is een eindeloos proces. Het houdt niet op. Het verandert steeds. En het gaat maar door. Dat is de natuur van het lichaam. Dat is de natuur van het denken. Dat is de natuur van gemoedstoestanden. De natuur van aantrekken, afstoten. Dat gaat maar door. En dat kan heel onbevredigend voelen. Dat kan rusteloosheid geven. Dat is in wezen een soort van, ja, in de Pali heet dat dukkha. En dat zou je kunnen vergelijken met een wiel wat aanloopt. Nou, in Azië maken ze dan het vergelijk met een ossenkar. Maar hier in Nederland zou ik het dan gewoon over de fiets willen hebben. Een fiets waarbij je wiel tegen het spatbord aanloopt. Nou, dat kennen we allemaal. Dat trapt zwaar. Dat is gewoon lastig. En dat is niet zozeer iets wat heel duidelijk een probleem is, maar het wordt er wel zwaarder van. Om gewoon vooruit te komen moet je net meer energie geven. En dat niet in de gaten hebben hoe je steeds wordt voortgedreven door dan dit willen en dan daar iets mee willen. En dan vinden van zus. En dan voelen van zo. Dat maar steeds doorgaat. Dat is net als zo'n fietswiel wat tegen het spatbord aanloopt. En dat is wat we hier oefenen. Wat we hier oefenen, dat gaat over het opmerken. En het op die manier opmerken dat je er niet aan vastzit. En daar gebruiken we dan het benoemen voor. Mentale notitie maken. Dat je ervaart wat er is en dat je erkennend gewaar bent van wat er is. En dat is werkelijk de kern van deze manier van mediteren. Het oefenen van erkennend gewaar zijn. En het bijzondere is wel dat we dat, dus je moet dan in eerste instantie herkennen wat er het meest op de voorgrond is, wat je aandacht vraagt. En het dan zo kunnen benoemen of zo kunnen tegemoet treden dat je er niet aan vast zit. En dat is iets wat zich steeds herhaalt. Het ene moment na het volgende moment. Dat is on time, all the time, zou mijn leraar zeggen. Dus op tijd zijn om te herkennen wat het is. En door het op te merken, door het te benoemen en dat steeds te herhalen, word je gewaar van het feit dat het een proces in zichzelf is. Waar je als het ware als een toeschouwer of als een getuige naar kunt kijken. En dat is een beeldspraak en in principe loopt uiteindelijk iedere beeldspraak mank. Maar zo zou je het je voor kunnen stellen. Alsof je getuige bent van de ervaringen die je hebt. En die gedachten, die woorden worden woorden, die daden worden daden, die gewoonten worden gewoontes, die karakter worden, dat zou je kunnen vergelijken met een soort van panzer. Dat zou je kunnen vergelijken met een soort van buitenkant, met een façade. Een verhaal daarover was dat in een bepaalde plek in Azië was een enorm groot Boeddha-beeld van klei. En het stond bij een tempel en in die tempel woonden monniken en die monniken pasten dus op dat enorme grote Boeddha-beeld. En er kwamen heel veel mensen kijken naar dat Boeddha-beeld omdat het zo groot was. En op een gegeven moment na een aantal jaren kwamen het barsten in de klei en de verf ging eraf. Dus was het duidelijk dat het nodig werd dat dat beeld werd opgeknapt. En na een periode van grote droogte werden de barsten in die klei nog groter. En er was één monnik die zo het lef had en nieuwsgierig was, dat hij met een zaklamp in die barst van die klei keek. Dus die wou weten wat daar dan in zat. Boeddha beeld, barst erin, wat zit daar dan onder? En toen hij er met zijn zaklampje inscheen, kwamen ze erachter dat daar een prachtig gouden Boeddha beeld in zat. Dus in Azië, in Thailand, zijn heel veel verschillende koningshuizen geweest met allerlei, dan was de hoofdstad hier en dan was de hoofdstad daar, dan had de een de macht en dan kreeg de volgende de macht. En in al die roerige tijden hadden ze, om dat gouden Boeddha beeld te beschermen, bedacht om daar klei overheen te smeren. Zodat hij niet gejat zou worden. Of vernietigd. En op den duur waren ze vergeten dat er dus een gouden Boeddha beeld onder zat. Het was gewoon een klei Boeddha beeld geworden. En zo is het met ons eigenlijk ook. Die gewoontes die we hebben, die karaktertrekken die we hebben, dat is op een bepaalde manier heel nuttig. Je weet gewoon van jezelf, nou, als ik in zo'n situatie ben, dan doe ik dat zo. En aan de andere kant is het ook jammer dat die buitenkant, dat die façade van klei is, terwijl er goud onder zit. Dus dat er, als je niet meer gevangen zit in al je patronen, dat er een veel natuurlijker en veel stralender binnenkant te vinden is. Die veel vrediger en veel lichter en vrijer kan zijn. En dan gaat het over herkennen als je mediteert. Dan gaat het over het zo kunnen benoemen, zo kunnen toelaten, zo kunnen tegemoet treden. Dat je ziet voor wat het is, zonder eraan vast te zitten. En dat je dat steeds blijft herhalen, moment na moment. En dat herhalen zou je kunnen opvatten als schuurpapier. Schuurpapier waarmee je steeds, iedere keer als je helder gewaar bent van dit is er nu, dit is een neiging van mijn geest, dan ga je met dat schuurpapier over je eigen buitenkant van klei. En als je dat maar blijft doen, dan gaat er heel voorzichtig steeds een laagje af. En dat gaat misschien over een millimeter per keer. Alleen als je dat gewoon blijft herhalen en je ook realiseert dat dat een proces is waar je de rest van je leven mee vooruit kan, dan komt er op een gegeven moment iets stralends en iets waardevols onder vandaan. En dat is dan de kans die je jezelf vanavond hebt gegeven om daar gewoon weer mee verder te gaan. Om daar gewoon weer mee te oefenen. Om dat ook nu weer toe te passen. Dus misschien ben je hier al heel vaak geweest. Misschien heb je heel veel ervaring. Misschien ben je hier vanavond voor het eerst. Misschien heb je helemaal geen ervaring. En voor mediteren maakt dat niks uit. Want of je het nou al jaren doet of voor het eerst komt, je doet gewoon wat je op dit moment kan. Gaat weer zo'n schuurpapiertje. En het is bedoeld als bemoediging om gewoon door te gaan. Gewoon door te gaan. Dat is het enige wat erop zit. Ik doe dit zelf al bijna 23 jaar en het enige wat erop zit is om het gewoon toe te passen. Keer op keer gewoon te doen. Gewoon doorgaan.